Welkom bij de Stop Jouw Angst podcast. De podcast waarin ik, Dominique, samen met mijn twee collega's Simone en Lieselot elke vrijdagmiddag een onderwerp bespreek. Als experts in ons vakgebied weten wij je namelijk veel te vertellen over alle ins en outs over angst en paniek.
Nou, we duiken er maar meteen in, hè, zonder dat we voor take 26 moeten gaan, wegens... slap lach tijdens mijn introductie. Vandaag gaan we nog even wat in op de paniek, hè, omdat we toch wat vragen hebben gekregen van mensen. En de eerste vraag die ik even aan bod wil laten komen is of medicatie wel of niet wenselijk is bij paniek, vraagt iemand. En wanneer eventueel wel en wanneer niet. Dus ik kijk even naar mijn go-to-collega Simone, want voor medicatievragen klop ik heel snel bij Simone aan.
Ja, het kan wel degelijk wenselijk zijn, maar in eerste instantie heb ik zoiets van, probeer het eerst zonder medicatie als dat mogelijk is. Behalve als je natuurlijk iedere dag last hebt, je zit echt in de overlevingsmodus, je weet gewoon niet waar je het moet zoeken, dan is het natuurlijk wel, dan zou het kunnen zijn dat je snel naar de huisarts gaat en medicatie vraagt. Maar in principe zou ik het eerst proberen met alleen therapie. Omdat je dan al de nodige handvaten kunt krijgen. Dus ja. Dan is medicatie vaak niet eens nodig.
Ik heb ook vaak, hè, als een cliënt binnenkomt met een hulpvraag. Dat ik aangeef, nou, we beginnen gewoon zoals je binnenkomt. Is dat met medicatie, dan houden we dat zo. Is dat zonder medicatie, gaan we ook zeker niet direct iets opstarten. En houden we het in het achterhoofd, eventueel voor als het echt nodig zou zijn en we niet verder komen. Ja. Maar ik merk ook dat soms mensen er zelf ook wel een hoge drempel voor hebben liggen. Hè? Dat ze of principieel er wat tegen zijn of dat ze soms wat angst kunnen hebben.
Het ligt er ook weer aan welke medicatie. Hè? Vaak komen de mensen bij ons binnen. Die gebruiken dan benzodiazepines. Dat is puur om acuut de angstgevoelens af te remmen. Maar ja, dat is helaas wel iets wat je tijdelijk mag gebruiken. Want dan kan een verslavingseffect optreden. Ja, dan ben ik in principe toch meer voor de antidepressiva. Ja, het klinkt misschien fout, want het werkt voor angst. Maar het worden wel antidepressiva genoemd, maar ze werken even goed voor angst. Het zijn ook de SSRI's, zo worden ze ook wel genoemd. Daar zien we toch eigenlijk wel de beste resultaten
bij. Zeker op lange termijn zo ook. Hè. Dat duurt dan wel altijd wat langer eer ze werken, hè. Dus dat is vaak wel een periode van een aantal weken eer dat pas een helpend effect heeft. Dus daar moeten mensen altijd wel eventjes doorheen dan. Maar dat is wel iets wat je goed op lange termijn kan blijven nemen inderdaad. Hè. Ja.
Plus het is zo dat mensen vaak bang zijn om die middelen op te starten. Omdat het in het begin je klachten tijdelijk wat kan verergeren.
Ja, en daar moet je dan eigenlijk even doorheen. En vaak wil je met medicatie starten op een moment dat het al vrij moeilijk gaat. Dus dan wil je het niet nog eens eventjes nog wat moeilijker hebben.
Maar vaak zijn dat zo de eerste 3 dagen. Hè? Dat ik zeg van oké, probeer die vol te houden die eerste 3 dagen. En dan zie je dat ergste, de ergste klachten ook wel weer wat afnemen. Als het gebeurt, want dat is niet altijd het geval. Maar dat zie je wel eens gebeuren. En dan zeker een week of 3, misschien wel 4, en misschien wel 5 afwachten. Om de medicatie een kans te geven om te werken.
En soms raad ik mensen ook aan als ze bijvoorbeeld een halve tablet voorgeschreven hebben gekregen. Hè, om mee op te starten. Dat ze daar bijvoorbeeld, dat ze die ook nog eens door de helft doen. Zodat ze dan minder bang zijn voor het middel zelf.
Ja, dat het nog trager wordt opgebouwd. Ja. Dan zijn er ook weer minder bijwerkingen vaker. Ja,
tegenwoordig doen ze dat in mijn ogen ook veel meer. Hè? Dat ze veel rustiger opbouwen, maar ook heel rustig afbouwen. Dat ze dat heel erg op de milligram, zeg maar, afmeten.
Ja, het is vaak al in druppelvorm of je hebt tapering strips.
Zien we veel mensen met paniek die medicatie nemen? Dat we misschien een beeld kunnen schetsen van hoe frequent gebeurt dat? Dat er medicatie wenselijk of noodzakelijk zou zijn bij paniek?
Ik zou denken misschien eerder een minderheid. Maar dan wel bijvoorbeeld eerder bij mensen die er al langere tijd mee kampen. Die al ook langere tijd last hebben van flinke vermijding. Waardoor ze een groter effect heeft op hun leven of zo, dan is er vaak wel al een stap gezet naar de huisarts of zo.
Ja, dat er niet direct meteen medicatie wordt gebruikt. Dat zou zeker ook niet iets zijn wat wij zouden aanraden, denk ik.
Hè? Het ligt er ook aan of iemand elke dag last heeft. Mm. Of bijvoorbeeld puur in bepaalde situaties. Ja, dan is het eigenlijk veel leefbaarder.
Hè? Ja. Ja. Ja, en je wilt ook niet voor specifieke situaties te snel medicatie voorschrijven. En dan zie je dat ook nog wel eens gebruik wordt gemaakt van wel zo'n benzodiazepine. Hè? Dat zo'n kalmeertablet, alprazolam of Xanax of iets in die aard. Als je bijvoorbeeld gaat vliegen.
Ja, er zijn veel mensen
met vliegangst
die het dan nemen.
Nou, daar zullen we zeker niet de antidepressiva adviseren, lijkt me. Maar dan zie je dat als ze niks anders kunnen bedenken en ze echt wel nood aan hebben, dat zoiets wel kan helpen. Ik heb ook de indruk, dat is misschien even iets anders, maar het gaat natuurlijk ook over medicatie, dat er ook wel een verschil is tussen België en Nederland in het voorschrijven van medicatie of het adviseren van of het...
Ja, ik denk in België dat veel huisartsen nog vrij snel wel naar medicatie gaan. En misschien nog niet altijd genoeg de stap zetten van eerst psycholoog of hulpverlening te proberen. Ik weet niet hoe het in Nederland is, maar...
Ik denk dat, dat in Nederland misschien iets meer richting de eerste en tweede lijn zorg wordt gestuurd. Ja. De praktijk ondersteunen. Dat een huisarts misschien sneller wel met bepaalde hulp... psycholoog of iets zou afkomen. En dat in België inderdaad wat sneller naar medicatie of naar een psychiater wordt doorverwezen. Dat zijn wel verschillen. Ik denk dat het belangrijk is dat het ondersteunend blijft aan therapie.
Ja.
Bij uitzonderingen is dat misschien anders, maar dat in de basis dat mensen wel proberen in te zetten op therapie. En medicatie als ondersteunend eventueel kunnen gebruiken.
Ja, en in België, hè, je merkt vaak dat Belgische cliënten dan wel al bij een psychiater zijn geweest. Dan krijgen ze vooral medicatie voorgeschreven. Ja, met de rest wordt eigenlijk weinig gedaan. Mm-hmm. Ja.
Ja. Ja, terwijl ik het ook misschien eerder zie als een soort, dat is nog iets handig wat we nog achter de rug... Zeg je dat zo, wat we nog kunnen hebben als optie?
Ja, als vangnet. Ja. Backup.
Backup.
Als het ons niet meer lukt. Hè? Als het ons niet meer lukt, dan...
Ja, of zo gewoon, soms kan een extra duwtje in de rug betekenen. Van als de oefeningen die we willen doen toch te spannend zijn. Of het lukt toch te moeilijk om met die angstgevoelens om te kunnen gaan of zo. Dat wel soms nog fijn is om te weten van ja, kijk, dat kunnen we ook altijd nog proberen als extra hulpmiddel erbij.
Het is fijn, hè, inderdaad, om zo'n vangnet te hebben, ook voor de mensen. Ik werk ook heel vaak aan de hand van die spanningsschaal, hè, jullie ook wel, denk ik. Ik merk dat sommige mensen zo hoog in spanning blijven hangen. Gelukkig is dat wel de minderheid. Als mensen... op een schaal van 10. En 10 is dan de ergst mogelijke spanning. Mm-hmm. Als mensen echt in de regio van 8, 9 en 10 blijven zitten. Dat is ook wel vaak een moment dat ik zeg van... Goh, misschien dat we toch eens naar medicatie kunnen kijken. Want er moet iets gebeuren om even te kunnen zakken. Ja. Dat we meer dat we uit die overlevingsmodus gaan komen. En dat we wat meer in de modus terecht kunnen komen waarin je leren kan en waarin je ook echt baat kan hebben bij therapie. En dan is medicatie vaak ook wel, denk ik, op zijn plek.
Ja, en vaak zie je dan ook wel dat de angst die mensen hadden voor die medicatie, om die medicatie te nemen, dat die vaak ongegrond is. Omdat ze dan uiteindelijk zoiets hebben van, eigenlijk, het geeft me niet veel bijwerkingen en... Ze kunnen daar toch al snel resultaat van verwachten. Ja, dan zeiden ze vaak van, had ik het nu maar eerder gedaan.
Ja, en sommigen hebben ook de angst dat ze veranderen of zo. Hè?
Ja.
Dat, ze,
dat
het iets doet in de hersenen. Ja. En dat ze inderdaad een heel ander persoon worden. Dat zijn natuurlijk ook vaak wel weer mensen die wat meer richting, ik denk, de OCD gaan. Hè?
Die willen graag de controle houden.
Precies, ja. Maar goed, ik denk dat we deze vraag... wel beantwoord hebben. Hè? Dus ik ga even de volgende vraag erbij pakken. En dat is een vraag over ademhalingsoefeningen. En of je die wel of niet zou moeten doen. Hè. We horen daar natuurlijk ook heel veel over. We horen ook veel van cliënten dat ze ademhalingsoefeningen hebben gekregen ooit. En...
Ja, dat is vaak zo hetgeen wat ook het meest bekend is om te doen. Van, heb je last van paniekaanvallen? Dan moet je ademhalingsoefeningen doen.
Ja, want je ademhaling gaat verkeerd. Hè? Als je hyperventileert, dan is hij eigenlijk niet helemaal zoals we hem hebben willen. Dus dan is het ook best wel logisch om te denken. Dan moeten we daar de oplossing zoeken.
En vaak kunnen ademhalingsoefeningen wel helpen, maar het kan juist ook een averechts effect hebben bij paniek. Omdat bij paniek moet je eigenlijk meer leren om je lichaam met rust te laten, niet de hele tijd focussen op dat lichaam. En juist door die ademhalingsoefeningen te doen, kun je het gevoel hebben dat je de controle kwijtraakt, omdat het niet zo lukt zoals jij het wil.
Ja, ik herinner mezelf nog in de tijd dat ik last had van paniek, en dat is gelukkig heel lang geleden alweer, dat ik ook bij de fysiotherapeut ben terechtgekomen voor ademhalingsoefeningen. En dat ik dan lag, geloof ik, ik moest liggen en dat ik dan handen op de buik en dat ik dan een buikademhaling moest doen. En dat ik voelde hem dan ook echt omhoog schieten. En het lukte niet om hem in mijn buik te krijgen. En hij schoot dus omhoog. En ik werd nog wat meer duizelig en ijl. Hè? Dus ik voelde me daar echt wel niet zo lekker door. En op een gegeven moment ben ik daar ook mee gestopt. Omdat ik dacht, nou ja, dit helpt in elk geval niet. En een tijdje later ben ik eens bij een oefentherapeute terechtgekomen. En die heeft mij toen wat meer uitleg gegeven over wat er gebeurt in het lichaam. En dat er gewoon heel veel spanning op de spieren rond je longen zit. Waardoor die longen dus ook niet zo goed meer kunnen uitzetten. En in het ritme wat ze normaal zouden willen. En dat het daardoor eigenlijk ook heel moeilijk is om die ademhaling goed te laten verlopen. Hè? Dus dat je eigenlijk beter dan aandacht kan hebben voor het losser maken van die spieren. En dat deed ik dan met bepaalde oefeningen. Hele simpele oefeningen, die kan ik natuurlijk op deze podcast. Ik kan ze wel gaan voordoen, maar dan zien jullie ze alleen. Dus dat werkt niet echt, maar...
Maar dat bewegingsoefeningen.
Bewegingsoefeningen, inderdaad, om alle ademhalingsspieren en hulpademhalingsspieren op te rekken. En dat voelde ik eigenlijk ook direct als helpend, zeg maar. Dat werkte ook wel direct. Dat heb ik een tijdje gedaan. En dat doe ik ook wel vaker met cliënten. Dan laat ik ze hier op de vloer liggen. En dan laat ik ze die oefeningen eens ervaren. En dan kunnen ze die thuis ook af en toe doen. Dat heeft mij toen in die tijd wel een tijd lang geholpen om zo de acute klachten echt te kunnen verminderen. Ik denk ergens dat het ook wel een soort symptoombestrijding is. Je doet die spanning op. En die doe je waarschijnlijk op omdat je over dingen aan het piekeren bent. Of na aan het denken bent. Of aan het anticiperen bent op iets. Dus dat gebeurt, zoals wij allemaal natuurlijk weten, in het hoofd. En daar zien wij ook veel meer de oorzaak die aangepakt moet worden. Maar het kan zeker wel aanvullend zijn om de spanning uit je lichaam te halen. Ja. Er zijn cliënten die heel erg gebaat zijn bij ademhalingsoefeningen.
Zeker. Ja.
Maar er zijn er ook, zoals ik in de tijd, die dat dan juist lastig vinden. Hè? Zoals jij ook al zei, Simone, dat de focus daar zo op komt te liggen.
Ja, ik wil er even op inhaken. Ik heb zelf ook ademhalingsoefeningen geprobeerd, hè, destijds bij een fysiotherapeut. En eigenlijk merkte ik dat mijn focus juist heel erg op dat lichaam kwam te liggen. En dat het mij niet lukte om die ademhaling te sturen zoals ik dat wilde. Mm. En wat mij toen wel destijds heeft geholpen, is mijn bekken naar voren kantelen. Zodat er meer ruimte kwam in mijn buik om te ademen. Toen merkte ik, dit voelt eigenlijk veel losser aan. Ik kon toen echt makkelijker in mijn buik ademen. Ja.
Ja, dat is misschien ook een goede tip voor mensen die daar nu last van hebben. Nou, probeer die bekken maar eens te kantelen.
Dus letterlijk je kruis naar voren duwen.
Ja. En bij mij was het eigenlijk vooral de schouders naar achteren. Ja. Ook meer ruimte creëren in mijn bovenlichaam. Maar ik denk dat dat typerend is aan paniek. Het is één bonk spanning wat er in je lichaam vastzit. En we zetten dat ook zelf vast. En of je dat nu vastzet in je schouders of in je bekken. Maar daar, het is goed om daar ook aandacht voor te hebben. Dus misschien als antwoord op ademhalingsoefeningen wel of niet. Ja. Nou ja, het is eigenlijk niet zo een heel eenduidig antwoord. Het kan zeker helpen.
Ja, maar het is heel persoonlijk, denk ik.
Juist. Ik zou ook zeggen, ik denk... Sorry dat ik jou even onderbreek. Ik wil vooral zeggen, ja, ik denk voor stress in het algemeen is het wel heel goed.
Ja.
Hè? En ook bepaalde fobieën, daar kan het wel degelijk helpen. Maar omdat die focus bij mensen met paniek zo op dat lichaam ligt, denk ik dat het juist vooral een averechts effect kan hebben.
Ja, het is ook een verschil, denk ik, van doe je het preventief in de zin van doe je het gewoon standaard elke ochtend of elke avond. En niet per se op het moment dat je al heel hoog in de spanning zit. Dan kan het wel helpen, denk ik, om je algemeen spanningsgevoel wat lager te krijgen.
Ja, zeker.
Maar als het een soort forceren wordt van, ik voel de paniek opkomen, nu moet ik een ademhalingsoefening doen en het lukt me niet. En als het dan inderdaad zo'n extra stress oplevert.
Het lukt bijna standaard niet bij een paniekaanval.
Ja, en zeker als je het dan misschien ook niet gewend bent of als je het moeilijk vindt op dat moment, dan...
Als iemand echt in paniek is, dan adviseer ik vaak om eens goed uit te blazen.
Ja, zoals goed te zuchten. Zo.
Ja, zuchten, diep zuchten.
Niet zozeer een ademhalingsoefening, maar gewoon echt eens even goed te zuchten of uit te blazen of zo. Om een beetje overtollige zuurstof, overtollige CO2 eruit te krijgen. En dat helpt dan ook wel al wat in het moment zelf. Maar ik denk inderdaad in het moment zelf een ademhalingsoefening, dat gaat een beetje lastig zijn. Ja. Maar dat het overal absoluut baat het niet, schaadt het niet. Maar hè, dat het zeker wel helpend kan zijn.
En een beetje kijken wat voor jou werkt. Hè. Voor de ene kan het wel.
Het is heel individueel.
Ja.
Nou, ik ga gelijk even door naar de volgende vraag. Want dat vind ik eigenlijk ook wel een hele goede vraag. Het is iemand die schrijft... Ik herken me minder in de hyperventilatie en hartkloppingen. Ik heb juist meer het gevoel... alsof ik de controle verlies, gek word en niet meer zo op deze wereld ben. Is dat dan ook een paniekaanval, vraagt ze. Nou, daar kunnen we wel op antwoorden, denk ik. Hè? Zal ik hem aan een van jullie laten?
Ja, natuurlijk kan dat. Want ik bedoel, de symptomen die zijn zo divers. De symptomen die bij een paniekaanval horen. Ja, je hebt het gevoel vaak het hele noorden kwijt te zijn. Controle volledig te verliezen. Maar ja, noem maar op. Mensen zijn bang om flauw te vallen. Soms kan ook alles aanvoelen alsof je je in een soort filmpje bevindt. Alsof alles aan je voorbij trekt.
Alsof je uit je lichaam treedt. Of alsof je gek wordt, inderdaad. Dat is dan misschien meer... Dat aspect van derealisatie, waar we het ook al eens even over hadden. Dus,
ja.
Maar dat paniekaanvallen heel erg verschillend kunnen voelen, afhankelijk van welk kenmerk meer op de voorgrond staat of zo. Hè.
Ja, we hebben het natuurlijk in de vorige podcast, of in een van de vorige meer gehad, over de hyperventilatie en de hartkloppingen en rond het hart. Mm-hmm. Dat komt ook heel veel voor, hè, daarom dat we daar ook denk ik wat meer rond zijn blijven stilstaan. Maar dit komt eigenlijk ook heel veel voor. Hè? Ja. De angst om de controle te verliezen en de derealisatiegevoelens die mensen ervaren.
Het zijn vaak meerdere dingen die samenkomen, hè? Meerdere symptomen.
Ja.
Of meer de focus op het psychische, zo van ik ben gek aan het worden. Ja, ik ben daar niet per se van, er gaat iets fysiek met mijn lichaam gebeuren, maar meer van ik ga in een soort psychose terechtkomen, denken mensen soms ook wel eens. Ja. Of ik ga gekke dingen gaan doen of
En deze mensen hebben waarschijnlijk ook wel wat meer hartkloppingen bij wijze van. Dat hart is ook wat actiever aan het werken, maar de focus ligt dan meer inderdaad.
Ja,
hè? Dus het is maar net waar je focus ligt. De focus kan evengoed op je maag of op je darmen liggen. Er zijn ook mensen die bij paniek de angst hebben dat ze gaan overgeven. En weer niet te verwarren met emetofobie, hè, waarin mensen echt een specifieke angst voor overgeven hebben. Maar niemand vindt het leuk om in het openbaar over te geven. Dus ja, als daar je focus ligt, kan dat ook enorm hinder veroorzaken.
Of juist angst om die controle te verliezen, hè, dat je gekke dingen kunt doen in het bijzijn van anderen. En dan is het wel meer sociaal getint.
Mm-hmm. Ja. Ja, in de auto zie je dat ook wel vaak, hè, dat mensen bang zijn dat ze... een paniekaanval krijgen in de auto, omdat ze het idee hebben, als ze daar de controle verliezen, dan gebeuren er natuurlijk hele grote ongelukken. Dus dat zien we ook wel heel veel passeren.
Ja, maar vaak zie je dan bijvoorbeeld dat mensen alleen in de auto of wat rustiger gaan rijden, of ze gaan wat meer op de strepen rijden, ze trekken wat meer naar rechts.
Maar op zich doen ze niet zo gekke dingen zoals ze vaak denken. Hè? Is het eerder vooral doemscenario's in het hoofd?
Of ze nemen gewoon de eerste afslag.
Ja,
dat vooral. Hè? Ja. Ja, het is vooral jezelf zo snel mogelijk uit de situatie halen. Hè? Dat ze toch meestal daarvoor kiezen. Maar gevaarlijke dingen hebben we nog nooit heel veel meegemaakt eigenlijk. Hè?
Nee. Dus,
het is vooral het gevoel van controleverlies. En het is niet zo dat men ineens niet meer functioneren kan.
Het gezond verstand blijft altijd de overhand houden.
Ja. Hè, en het mechanisme is er natuurlijk ook juist voor bedoeld om jezelf in veiligheid te brengen en niet in gevaar te brengen.
Ja. Dus het zou niet logisch zijn dat je ineens iets heel gevaarlijk gaat doen. Nee. Maar zo voelt het vaak wel, alsof dat elk moment gaat kunnen gebeuren.
Ja.
En dat is wat beangstigende natuurlijk.
Hebben jullie wel eens ervaringen gehad met een stukje derealisatie?
Ja, ik wel. Ik heb dus een periode heel erg paniekaanvallen gehad. Daar heb ik ook straatvrees bij ontwikkeld. En ik merkte toen dat als er wat meer drukte om me heen was, of ik zat heel erg in de piekermodus, dat alles om me heen een soort filmpje leek.
Ja.
Ja, alsof ik dan niet, ik kon niet bij de echte wereld komen. Ja.
Ja, dat is ook wat we vaker wel horen van cliënten, hè? Dat, dat ze precies even
filmpje
als een film voorbij zien komen. Of ik heb ook wel eens mensen die dan het gevoel hebben alsof ze zelf zo oplossen in zeg maar de ruimte of verdwijnen in een gat of zo. Ja,
of wegzweven of zo, ja.
Ja, ja.
En het beangstigende is dan ook, denk ik, dat ze het idee hebben van, ik weet niet hoe ik er terug uit moet geraken. Van, ik raak niet meer terug in de gewone realiteit of zo.
Maar dan zie je, als die mensen uiteindelijk minder bang zijn voor een paniekaanvallen, dat die derealisatie ook vanzelf weg hebt.
En minder heftig wordt.
Klopt.
Dan.
Ja.
Nou, dan ga ik nog even verder. Want we hebben nog, even kijken, nog twee vraagjes. Die kunnen we waarschijnlijk allebei nog wel even aan bod laten komen. Er was ook nog iemand die heel specifiek vroeg naar de techniek van afleiding. Hè? Of het slim is of juist niet slim is om afleiding te zoeken.
Ja, ik denk op zich dat de meeste cliënten dat sowieso zelf al proberen. Of dat al vaak vanzelf al toepassen. En dat dat soms wel werkt, maar dat ze ook wel merken van je kan niet altijd je continu afleiden. Dus je moet ook ergens, als het een soort vlucht wordt van, ik voel het en ik moet me rap gaan afleiden, of ik moet mijn gsm hebben, of ik moet iemand bellen, of ik moet nu dat of dat gaan doen, dan word je er weer te afhankelijk van of zo. Of
dan maak je datgene waar je van wil vluchten
ook
eigenlijk
weer enger,
drie keer zo erg.
Ja, het mag er niet zijn, hè, die angst, terwijl eigenlijk een stukje acceptatie juist de sleutel is om je angst aan te pakken. Ja. Maar als je een acute nood zit, hè, voor jouw gevoel, kan wel degelijk helpen om op korte termijn even iets aan dat gevoel te doen. Alleen op de lange termijn gaat het je niet helpen.
Ik geef zelf ook wel vaker oefeningen hè, in het zoeken van afleiding, hè, om het even heel simpel te noemen. Maar dan probeer ik het verschil altijd duidelijk te maken, dat als je afleiding zoekt vanuit het idee dat die paniek of die gevoelens zo erg zijn dat je die absoluut niet meemaken wil, en je dus echt afleiding moet hebben, dat is helemaal niet zinvol. Hè. Dat gaat je helemaal niet verder helpen. Maar dat het wel weer goed is om, hè, als je jezelf eerst even probeert cognitief, zeg maar, in een andere mindset te krijgen. Dat je even je gedachten adresseert. Hè, zo van, misschien denk ik dat ik een aanval krijg. Maar dat is natuurlijk niet zo. Ik heb al vaker meegemaakt. Dit is mijn angstsysteem. Bladibla. We kennen het riedeltje, denk ik. Dat het dan aanvullend wel goed is om afleiding te gaan zoeken, om je met wat anders bezig te houden. Omdat je dan het signaal geeft, het is niet belangrijk genoeg, die paniek en die angst, die spanning. Dus ik hoef er ook niet mee bezig te zijn.
Ja.
En dan is afleiding, hè, je doelbewust ergens anders op focussen, denk ik wel weer heel nuttig. Mm-hmm. Maar het is wel heel belangrijk dat je dus het juiste signaal geeft aan jezelf en aan je lichaam. Ja. Wil je wegvluchten omdat het te eng is, dan gaat het niet helpen. Mm-hmm. Wil je je lichaam het signaal geven van, nou ja, eigenlijk is die angst en spanning, het is vervelend, maar meer is het niet. Ik ga er zeker niet op focussen, dus ik ga me met wat anders bezighouden. Ja. Dan is het denk ik wel weer heel nuttig.
Om ja, dat is weer eigenlijk de juiste manier, ja. 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 Want dan geef je eigenlijk aan van, ja, dit zijn zaken waar ik me niet eens mee bezig hoef te houden, hè, met die angst en spanning. Ik focus me nu op wat echt belangrijk is. Ja, en dat is dan, ja, iets wat je op dat moment aan het doen bent. Ik zeg altijd tegen de mensen, ja, gebruik je zintuigen beter. Voel, ja. Zie, hoor. Ja, neem alles meer in je op.
Ja, ik geef ook wel eens hele ingewikkelde rekensommen. Als ik met mensen exposure aan het doen ben.
Ja.
En ze krijgen een opdracht, een exposure opdracht, en het is nog wat spannend. Dan laat ik ze bijvoorbeeld terugtellen van 10.000 in sprongen van 3. Ja. Of zo, hè?
Dat vind ik ook altijd een goeie.
Ja. Ja, soms maken we het extra leuk, hè? Ja. maar dat helpt wel. Want vaak heb ik dan ook wel eerst die opdracht gegeven zonder een afleidingsoefening. En dan hebben ze nog heel veel spanning. Maar met die afleidingsoefening ervaren ze echt wel dat het minder spannend is. Dus het geeft hun ook wel weer meer het besef, denk ik, hoop ik. Hè, dat als je in je hoofd, als je andere input verzorgt, dat je gevoel ook...
ja, je kunt ook moeilijk met twee dingen tegelijk bezig zijn. Hè? Ja, die angst krijgt dan minder ruimte om er te zijn.
Ja. Ja.
Dus het is maar hoe je het inzet, denk ik. Hè? Het is een combinatie van een andere mindset, meer acceptatie. En als je afleiding meer ziet als een vorm van, ja, het is niet zo belangrijk. Dat is heel anders dan, oeh, ik moet er van wegvluchten.
Ja, niet wegvluchten. Dat is nooit zinvol.
Nee.
Nou, en dan de laatste vraag. Ook wel een belangrijke vraag, denk ik. Wanneer schakel je hulp in? Nou, wie gaat deze...
Ik denk dat het heel belangrijk is als het je dagelijks leven beheerst. Als het je gewoon echt hindert in je hele doen en laten. Bijvoorbeeld in je vriendschappen, je werk. Noem maar op. Als het te veel invloed heeft.
Ja, en vaak sluipt dat er ook wat subtiel in. Hè? Dan denken mensen of van, ja, ik heb er eigenlijk niet zoveel last van. Maar als je dan... wat verder zoek, merk je toch van, ah ja, oké, maar dat vermijd ik eigenlijk wel daardoor. Of het is ook niet altijd zich meteen al zo bewust zijn van hoe groot de invloed eigenlijk al is op het functioneren. Maar ja, ik denk als je zelf al misschien wat geprobeerd hebt en je merkt van, ja, het helpt me niet genoeg vooruit.
Ik denk ook dat het gewoon heel persoonlijk is. Ik had laatst een cliënt, een kennismaking was dat, en... dat was iemand die bijvoorbeeld ik vraag wel eens vaker een cijfer voor, we geven ze een cijfer voor je levenskwaliteit op dit moment. Ja. En nou, er kwam een 8 of zo, geloof ik, tussen de 7 en de 8. Dus toen stond ik er wel even van te kijken van oké, dat is niet wat ik gewend ben als iemand zeg maar op intake of kennismaking komt. Het was iemand die... al veel meer last had gehad en die daar eigenlijk al wel heel veel in had bereikt. En nog hier en daar af en toe wat merkte en pas een kindje had gekregen. En ook een beetje preventief niet wilde dat te veel zou kunnen gaan opspelen en zo. Maar ook gelijk de vraag van, ja, is het eigenlijk wel nodig om in therapie te gaan? En... toen hadden we daar wel even over gesproken, dat ik ook aangaf. Therapie is eigenlijk altijd wel nuttig. Als jij vindt dat jij daar behoefte aan hebt, of als jij daar iets in wil. En dan hoef je niet eens dagelijks last te hebben. Mm. Als jij iets wil aanpakken en je het gevoel hebt dat je daar hulp bij nodig hebt, en dat niet helemaal zelf voor elkaar krijgt, dan kun je daar altijd hulp bij inschakelen.
Ja. Dat is wel heel erg individueel. Ja.
Het is gewoon heel persoonlijk.
Ja, voor sommigen is die drempel ook veel hoger, denk ik. Ja.
Ja.
Terwijl het, denk ik, altijd helpt om je daar even in te laten ondersteunen of zo. Dat het vaak beter lukt om je ook bewust te zijn van dingen die je misschien al doet of vermijdt, die je het zelf niet eens doorhoudt.
Soms hebben mensen ook het idee van, het zal niet echt een angststoornis zijn wat ik heb. Ik heb last ergens van, maar het is niet echt een angststoornis. Dus moet ik daar dan wel hulp voor hebben? Of kan ik dan wel bij jullie terecht?
Hmm. Ja,
en dan denk ik, nou ja, we hebben ook vaak genoeg meer de rol van life coach of noem het maar op. Het hoeft niet altijd heel dramatisch slecht met iemand te gaan.
Maar vaak zie je dat mensen het eerst proberen zelf op te lossen. Maar als ze dan merken dat ze niet verder komen, dat ze dan toch pas op zoek gaan naar hulp.
Ja. En vaak zeggen ze dan ook wel weer, waarom heb ik zo lang gewacht? Ik was beter al heel wat eerder gekomen. Of als ik gewoon meteen was gekomen, had het niet zo erg geworden. En dan was het misschien ook weer sneller terug de baas geworden. Dus
als we kunnen adviseren, dan zouden we zeggen, niet te lang wachten.
Nee. Ja, nee, is waar.
Toch? Klopt. Eigenlijk wel, hè? Ja. Ik zie het ook gewoon als een stukje persoonlijke ontwikkeling.
Ja.
Wat heel vaak heel nuttig kan zijn.
Ja.
Ik denk dat ik veel cliënten nog regelmatig zie niet meer op dat vlak komen. Die ook wel weer een 7 of een 8 geven aan, als cijfer voor hun levenskwaliteit. Maar ja, het gewoon fijn vinden om af en toe even te kunnen sparren.
Ja.
En even weer
even inventariseren welke obstakels zijn er nog. Kijken of ze daar handvaten voor kunnen krijgen.
Noem het ook wel soms mentale fitness of mentale wellness. Je zorgt ook voor je lichaam.
Dat vind ik ook zo'n leuke term.
Terwijl je ook voor je geest moet blijven zorgen. Dus eigenlijk zou het goed zijn als we allemaal maandelijks naar een psycholoog of zo zouden gaan.
Ja, mentale fitness. Eigenlijk neem gewoon een abonnement. Ja. absoluut. Ben ik helemaal mee eens.
Ja, spreken we natuurlijk voor eigen winkel, maar goed.
Ja, dat mag ook wel.
Ja, want ieder mens heeft wel dingen die hem in de weg staan. Ja.
En het maakt je net sterker door er iets mee te doen. Vaak hebben mensen nog het idee van het is zwak om hulp te vragen. Of dat dat een soort zwakte is als je naar de psycholoog gaat. Terwijl het is eerder net sterk als je het, als je het wilt aanpakken.
Mm-hmm, zeker. Ja, en soms moet je gewoon accepteren dat bepaalde dingetjes bij je horen. Ja, als het jou niet te zeer hindert in je dagelijks leven. Ja.
Nou, ik denk dat het misschien goed is om nog even af te sluiten met een paar tips. Ik denk dat we al veel tips hebben gedeeld, zo hè. Bij het beantwoorden van de vragen. Misschien kunnen we ze nog een beetje terug laten komen. Of misschien weten we nog een leuke aanvullende tip. Dus misschien dat we elk nog even doen we een rondje. Elk nog even een tip wisselen.
Ja, als even aan het denken, maar wat ik ook altijd wel een goeie vind, rond zo paniekklachten of dingen niet mogen voelen van jezelf in je lichaam of te veel druk erbij ervaren, is dat ik het ook altijd wel helpend vind als je gewoon jezelf al toelaat van oké, als het echt niet gaat, dan ga ik gewoon naar buiten of dan keer ik gewoon terug naar huis of dan zet ik me op de pechstrook of dat veel mensen zien dat als een soort van dat mag echt niet, want dan geef ik toe en dan
Dan zijn ze gefaald.
Dan ben ik gefaald inderdaad. Terwijl, zeker zo bij paniekklachten, helpt het vaak al gewoon als je het mag van jezelf. Want als je heel erg in je hoofd hebt van nu moet het goed blijven gaan en nu moet ik blijven rijden of nu moet ik in de vergadering blijven zitten of ik moet de hele avond blijven of ik zeg maar iets, dan geef jezelf veel meer druk. Terwijl als je kan zeggen van kijk, als het niet gaat, ga ik gewoon naar huis. Of veel mensen met paniekstoornis vinden het ook moeilijk om naar een feestje of ik weet maar iets te gaan en zeggen van wat als ik het daar dan moeilijk krijg.
Ja.
Als je kan zeggen van kijk, ik mag elk moment naar huis gaan. Als ik het te moeilijk krijg, ga ik gewoon naar huis. Maar als je dat al mag van jezelf, dan gebeurt het vaak niet. Of dan is het vaak niet
die
meer nodig.
Die drempel wat lager, hè?
Ja, om te gaan. Daaraan ook wat mild zijn voor jezelf, denk ik.
Niet te ver vooruit kijken, hè? Begin bij stap 1 en dat is gaan. Mm-hmm. En dan zie je wel. En dan hou je inderdaad de ruimte voor dan weer keuzes te kunnen maken. Maar vaak zie je ook dat als je die eerste stap genomen hebt, dat het wel meevalt. Hè? Ja. Dat zeggen mensen ook heel vaak. Voordat ze een opdracht krijgen, bijvoorbeeld bij exposure, dan lijkt dat verschrikkelijk eng. Maar als ze dan achteraf terugkomen, dan zijn ze eigenlijk wel heel trots en hebben ze het eigenlijk wel heel goed gedaan. En was het helemaal niet zo moeilijk als ze dachten.
Nee, ja.
Simone, heb je ook nog een tip?
Ja, ik zou vooral zeggen, als je heel erg gefocust bent op die paniek en op dat lichaam, laat je lichaam met rust. En wees bezig met de dingen waarbij je echt, waar je echt mee bezig moet zijn. Zoals het gebruiken van je zintuigen. Dat je echt de omgeving beter in je opneemt. Dat je beter, dat je meer gefocust bent op de taak waar je op dat moment mee bezig bent. En laat het allemaal meer binnenkomen. Want mensen met paniek zitten vaak heel erg in hun eigen wereldje. Een soort eigen bubbel.
Is die huddle-denkmethode, is die daar misschien handig voor.
Jazeker. Ja.
Dat je hardop benoemt wat je aan het doen bent. Hè? Dat je in je hoofd ook geen ruimte overlaat.
Dan kom je meer in het hier en nu terecht. Ja. Ja. Ja, het hier en nu is heel belangrijk.
Ja. Ja. Een stukje mindfulness.
Ja. Zeker. Ja.
Okay. Ja. Zo'n types technieken zijn dan bijvoorbeeld ook van... Noem 5 dingen uit je omgeving die geel zijn. Of 5 dingen die je ruikt, die je hoort. Die
maar
je
kunt ze wel opnoemen, maar dan moet je ze ook echt zien. Hè? Het moet echt tot je doordringen. Dat die dingen er zijn. Ja. En daarom zeg ik ook, ik vind het ook heel belangrijk vaak om te voelen. Zodat je ook voelt, ik ben hier op dit moment aanwezig. Ik voel de stoel, ik voel de tafel.
Ja. Ja, om andere zintuigen... mee te gebruiken. Hè? Niet alleen wat je ziet, maar ook wat je voelt.
En wat je
wat hoort. Je ruikt of wat je proeft. Ik weet niet of toevallig
ook
iets kan eten of zo. Maar, hè? Ja. Nou, en mijn tip, dus eigenlijk ook wel dingen voor de hand liggende tip. En die is ook al heel even langsgekomen. Maar dat is probeer toch echt te accepteren wat je voelt. Hè? Bij paniekklachten is het zo dat het heel overweldigend kan zijn en dat het heel naar kan voelen. Maar dat we ook daardoor in de modus terechtkomen van het niet willen hebben ervan. En als we het niet willen hebben, dan activeren we dus eens te meer dat hele mechanisme. Want het mechanisme is namelijk hetgene wat bedreigingen in de gaten houdt. Dus als we het als een bedreiging zien... dan blijven we eigenlijk juist rondjes gaan in die vicieuze cirkel van angst en paniek natuurlijk. Maar op het moment dat je probeert in een acceptatiemodus terecht te komen, dat je dus durft zeggen van oké, ik voel mijn hoofd en thuis liggen, of ik heb hartkloppingen, maar ze mogen er zijn. En ze zullen vanzelf wel weer overgaan. Of wat jou helpt om in die acceptatiemodus te blijven. Maar je gaat zien dat je dan eigenlijk niet in de paniek gaat schieten. Want als je het accepteren kan, dan activeer je dat mechanisme gewoonweg niet. En dan verdwijnt je focus ook. Hè? Dan hoef je namelijk niet gefocust te blijven op of die klachten er nog wel of niet zijn. Dus als het je lukt proberen te accepteren, dan voorkom je dat je echt in de paniek schiet.
Wat daar ook wel bij helpt, vind ik, is als je kan zien als... het is mijn lichaam wat de expert is op dat gebied. Ik laat het over aan mijn lichaam. Ja. Mijn hoofd hoeft er eigenlijk niet mee bezig te zijn. Ja. Het zo wat proberen.
Vertrouwen op je lichaam, inderdaad. Ja. Hè? Dat het regelt zich wel. Het doet wel wat het moet doen. We weten niet precies hoe dat werkt. En dat is zo'n complex gebeuren. Maar we moeten wel proberen om niet te veel in te vullen.
Ja, en niet te veel die controle te willen met ons hoofd. Ja. En meer te zien van, ons lichaam heeft het wel onder controle. Het voelt misschien even zo niet op dat moment. Nee. Maar wel vertrouwen van, mijn lichaam trekt zijn plan wel en lost dit wel weer op.
Ja. Het is juist je overlevingsmechanisme.
Ja, je lichaam wil je alleen maar helpen.
Precies, ja. Alleen is het vaak op dat moment niet helemaal logisch.
Nee.
Eigenlijk zijn we ook allemaal van die controlfreaks. Die alles graag...
Eigenlijk wel, hè.
Graag onder controle willen hebben. En alles willen weten en bepalen. Dat zie je eigenlijk ook wel vaak bij cliënten, hè. Dat heel veel met controle te maken.
Ja, heel veel verschil. Dwang of imitofobie.
Absoluut.
Heel vaak zit dat eraan.
Dat iedereen zich daar wel een beetje in herkent, hè.
Ja. Controle, loslaten en vertrouwen.
Ja.
Laten we het daar mee afronden. Dat is misschien wel een goede... Ik hoop dat, dat jullie als luisteraar hier wat aan hebben gehad. Dat het zinvol was. En misschien heb je zaken herkend. Ik hoop dat het weer een nuttige podcast voor jullie was.
Ja.
Tot de volgende keer.
Hopelijk was deze podcast inspirerend voor jou. Heb je vragen? Kun je ons altijd vinden op Facebook of Instagram onder de naam Jouw Angstcoach, of kijk op onze website www.jouwangstcoach.com. Wil je graag meer horen over een bepaald topic of heb je een vraag? Kun je dit altijd insturen via www.jouwangstcoach.com/podcast. Tot de volgende keer!